Goedemorgen allemaal. Fijn om hier weer te zijn. Mijn naam is Cornelien Breeën voor de mensen die mij niet kennen. En ik kom hier ongeveer één keer per jaar mag ik het woord met jullie delen. En vandaag is het weer zover. En er is goed nieuws vandaag. Er is hoop in hopeloosheid. Want onze Heer Jezus leeft. We mogen het volgende week vieren met Pasen dat Hij is opgestaan. Dat Hij leeft. Maar iedere zondag is een herinnering aan die Paaszondag. Aan die dag dat Jezus opstond. Dus we mogen iedere zondag vieren dat Jezus leeft. En dat is het goede nieuws vandaag. Dat is het evangelie ook vandaag. Voor God zijn er geen hopeloze gevallen. In de naam van Jezus is er altijd hoop, is er kracht en is er leven. Hoe wij als mensen ook aan de grond kunnen zitten. Hoe diep we ook gevallen zijn. Hoe we vast kunnen zitten in een web van zonde, van roddels, van gebondenheid, van kwade machten. Als Jezus ons leven binnenstapt, voor het eerst of opnieuw, dan is er hoop. Want Hij vaagt de duisternis weg. Hij is de overwinnaar van de duisternis. En we gaan deze ochtend daarover nadenken en dat doen we vanuit een stuk van Markus 4 en een stuk uit Markus 5. En ik wil met jullie gaan lezen vanaf Markus 4 en dan vers 35. Ik lees zelf uit de basisbijbel voor, maar voelt u zich uiteraard vrij met een andere vertaling mee te lezen. En als u het ondertussen even opzoekt, geef ik een klein stukje context. Jezus is al een poosje bezig met zijn bediening. Hij heeft de zaligspreking uitgesproken. Hij heeft diverse wonderen gedaan. En we zien in deze hoofdstukken van Markus grote wonderen gebeuren. Zo geneest Jezus een man met een ernstige huidziekte. En geneest hij bijvoorbeeld de schoonmoeder van Petrus. En wat zo mooi is in deze hoofdstuk is dat je ook ziet dat Jezus rust neemt. En daar kunnen wij zoveel van leren. Jezus die constant mensen aantrok. Constant zieken die naar hem toe kwamen. Mensen die gebonden waren. Hij bracht genezing, hij bracht bevrijding. Maar Jezus nam ook rust. Hij nam rust om met zijn hemelse vader te zijn. En dat zien we in deze hoofdstuk. Rust is goed voor de mens. En Jezus wist dit. En hij wist ook wat hem te wachten stond. Want als we gaan lezen, dan vallen we daar binnen in het verhaal van de storm op het meer. En laten we met elkaar lezen. Markus 4 vanaf vers 35. Toen het al laat geworden was, zei Jezus, laten we naar de overkant van het meer varen. Het was het meer van Galilea. En ze verlieten de groep mensen en voeren weg met Jezus die al in de boot zat. En er voerden nog andere bootjes met hem mee. En het begon te stormen. De golven sloegen in de boot, zodat hij volliep. Maar Jezus zelf lag achter in de boot tegen het kussen te slapen. En zijn discipelen maakten hem wakker en riepen, Meester, kan het u dan niks schelen dat we zinken? En Jezus werd wakker en zei streng tegen de wind en het meer, Zwijg. Wees stil. En de wind ging liggen en het water werd weer helemaal rustig. En Jezus zei tegen hen, waarom zijn jullie zo bang? Waarom hebben jullie geen geloof? En ze waren geschokt en ze zeiden tegen elkaar, wie is hij toch? Zelfs de wind en het water gehoorzamen hem. En dan lezen we verder in Markus 5 tot vers 17. En ze kwamen aan de overkant van het meer, in de streek van de Gadareen. En zodra Jezus uit de boot stapte, kwam er uit de begraafplaats een man naar hem toe. En de man was in de macht van een duivelse geest. Hij woonde in de graven. Niemand kon hem vastbinden, zelfs niet met ijzeren boeien. Hij was wel heel vaak met ijzeren kettingen en voetboeien vastgebonden, maar hij had de kettingen steeds stuk getrokken en de voetboeien kapot gemaakt. Niemand kon hem in bedwang houden. En hij leefde dag en nacht tussen de graven en in de bergen. En dan liep hij te schreeuwen en hij sloeg zichzelf met steen. En toen hij Jezus in de verte zag, liep hij naar hem toe. En hij liet zich voor hem op zijn knieën vallen en riep luid: "Wat moet u van mij, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? Zweer me bij God dat u mij geen pijn zal doen." Want Jezus had gezegd: "Duivelse geest, ga weg uit deze man." En Jezus vroeg hem: "Hoe heet je?" En hij antwoordde: "Mijn naam is Legio, want wij zijn met een heleboel." En hij smeekte hem om hen niet uit deze streek weg te jagen. En nu was er op de berghelling een grote kudde varkens. En de geesten smeekten Jezus: "Mogen we alstublieft in die varkens gaan?" En dat vond Jezus goed. En de duivelse geesten vertrokken uit de man en gingen in de varkens. En toen sloeg de hele kudde van ongeveer 2000 dieren op hol. En de varkens stortten van de steile berghelling af, het meer in. En alle dieren verdronken. En de herders van de kudde varkens, ze vluchtten weg. En ze vertelden overal in de stad en de omgeving wat er was gebeurd. En de bewoners kwamen kijken wat er aan de hand was. Ze kwamen bij Jezus en bekeken de man in wie het legio geest had gewoond en die gek geweest was. En ze zagen dat hij aangekleed en helemaal normaal van verstand bij Jezus zat. En ze werden er bang van. En de mensen die het gezien hadden, die het hadden zien gebeuren, vertelden aan iedereen die kwam kijken wat er met de gekke man was gebeurd en met de varkens. En de mensen vroegen Jezus om weg te gaan uit hun gebied. Jezus stapte in de boot en de man die gek geweest was, smeekte hem of hij met hem mee mocht. Maar dat wilde Jezus niet. Hij zei tegen hem: "Ga naar huis, naar je familie. Vertel hun wat de Heer God in zijn liefde voor je heeft gedaan." En de man ging weg en begon in de Decapolis, het was een 10-stedengebied, alles te vertellen wat Jezus voor hem had gedaan. En iedereen was erg verbaasd over wat hij vertelde. Tot zover een lang gedeelte uit het woord van God. Maar ik geloof dat het belangrijk is om het woord van God te lezen, om het tot ons te nemen, om het te herkauwen en ook te beseffen wat er staat. Nou, we zien in dit Bijbelgedeelte dat Jezus in het noorden van Israël is. Hij is bij het meer van Galilea en hij gaat naar de overkant. En daar wacht hem een heftige strijd. En niet zomaar een strijd in de natuurlijke wereld, maar een strijd in de geestelijke wereld. Een strijd die gestreden wordt tussen Satan en God, tussen zijn engelen en zijn demonen. Een strijd in de geestelijke wereld die wij niet direct met onze natuurlijke zintuigen kunnen waarnemen, maar waarvan de Bijbel zegt dat die strijd reëel is. Waarvan Paulus zegt in Efeze: "We hebben niet te strijden tegen mensen van vlees en bloed, maar tegen de machten en overheden van deze wereld." En Jezus, hij is op weg naar de overkant van dat meer en dan steekt daar opeens die storm op. En waarom lees ik nu dat stukje van die storm erbij? Omdat ik geloof dat deze storm niet toevallig was. Deze storm was ook niet zomaar een storm in de natuurlijke wereld. Maar het had een geestelijke impact, een geestelijke betekenis. Er was een storm en die probeerde Jezus en zijn discipelen bang te maken, ze tegen te houden om naar die overkant te gaan. Want Jezus wist, daar aan de overkant zal een strijd plaatsvinden. En de discipelen zijn bang, ze weten niet wat ze moeten doen. Maar juist op dat moment is Jezus de rust zelf. En hij spreekt tegen de storm, hij spreekt in de natuurlijke wereld. Maar ook juist in de geestelijke wereld. En hij zegt tegen de storm: "Zwijg, wees stil." En de natuur moet gehoorzamen aan de stem van Jezus Christus. En dan komen ze daar aan de overkant van het meer. Aan de overkant van het meer van Galilea. En dan komen ze daar die totaal gestoorde man tegen. Wij zouden zeggen: deze man die is psychisch gek. Deze man die moet gepakt worden. Hij moet in een of ander ziekenhuis, in een of andere inrichting geplaatst worden. En zo was dat ook in die tijd. Deze man mocht niet in de samenleving leven. Hij moest buiten de stad zijn. Hij moest zijn op een plek waar de doden waren. Hij leefde in de spelonken. Op de begraafplaats. Een onreine plek. En hoe weten we dat dit een onreine plek was? Niet alleen door die graven, maar ook omdat daar een hele kudde varkens was. En varkens in het Jodendom, weet u ongetwijfeld, zijn onrein. Dus die moesten ook op een plek grazen, op een plek verblijven waar niet andere dieren mochten zijn, op een onreine plek. Dus deze man, die is daar niet zomaar. En deze man, staat in de Bijbel, was zo sterk dat hij meerdere keren gebonden was met keten. Maar dat hij zich iedere keer had losgetrokken. Het leek wel of hij bovennatuurlijke kracht had. Oersterk was hij. En de mensen waren bang van hem. Hoe logisch is dat? Als je een beetje kan inleven, zou ieder normaal mens bang zijn geweest van deze man. Hij liep daar rond tussen de graven met het schuim op zijn mond. Met ketenen geboeid. En hij schreeuwde en hij maakte zichzelf letterlijk kapot, staat er. Hij snee zichzelf. Maar dan komt Jezus. Dan komt Jezus, de naam van Jezus, de persoon Jezus. Hij brengt verandering in het leven van deze man. En dan staat er in vers 1, ze kwamen aan de overkant van de zee. In het land van de Gadarenen. En dit verhaal uit Marcus 5 staat ook in Matthäus 8. En daar wordt het land van de Gergesenen genoemd. En dan kun je denken, hoe kan dat nou? In het ene evangelie wordt het Gadara genoemd. En in het andere evangelie wordt het Gergesa genoemd. Hoe zit dat nu? Nou, er staat het gebied, het land van de Gadarenen. En Gadara en Gesera waren twee steden. En die steden die lagen ongeveer zo'n 15 tot 20 kilometer uit elkaar. Dus Matthäus en Marcus, ze beschrijven niet een andere stad, maar ze beschrijven hetzelfde gebied. Dus dit was een gebied, het land van de Gadarenen. En Jezus komt daar aan land, specifiek op die plek. Hij had er ook voor kunnen kiezen om misschien 400 meter naar rechts te gaan, 400 meter naar links. Het was een groot gebied. Maar Jezus kiest er bewust voor om op deze plek aan land te komen. Want hij weet, ik moet deze man ontmoeten. Ik mag deze man bevrijding brengen. En dan zien we in vers 2, toen hij uit het schip gegaan was, kwam hem meteen uit de grafspelonken. Iemand met een onreine geest kwam hem tegemoet. Jezus trok de aandacht. Deze man kwam direct naar hem toe. En hij begint te roepen. Jezus, Zoon van God. In vers 7. Wat hebben wij met u te maken? En zie het voor je hoe deze man naar Jezus toe rent. Deze man die was gebonden met kettingen. En we lezen in dit verhaal dat hij knielt voor Jezus. In vers 6 zien we, hij snelde naar hem toe en hij aanbad hem. Hij kon niks anders dan zijn knieën buigen voor koning Jezus. Beseft u wat dat betekent? Al die demonen, al die onreine geesten, de duisternis kon niks anders dan knielen voor koning Jezus. Toen Jezus de duisternis confronteerde, toen moest deze man knielen. Deze man knielde voor koning Jezus. Al die demonen in die man konden hem niet weerhouden om te knielen voor Jezus. Of draait het eens om. Al die onreine geesten moesten op dat moment buigen voor koning Jezus. Want Jezus kwam in hun gebied en ze moesten erkennen, dit is de Zoon van God. Waar Jezus komt, waar het licht van de wereld komt, daar moet de duisternis wijken. En weet u, ook wij zijn geroepen om licht te brengen. Licht te brengen, om lichtdragers te zijn in onze omgeving. om waar duisternis is, waar verslaving is, waar eenzaamheid is, waar mensen gebonden zijn door zonde, mogen wij als christenen, zijn wij geroepen om het licht te brengen. Dus besef deze week waar u gaat, als dat hier in Gorinchem is of omgeving of op uw werk, u mag het licht brengen. Waar u binnenstapt, dat draagt u de Heilige Geest. Dat draagt u de Heer Jezus, het licht van de wereld met u mee. Want als u Jezus kent, dan woont hij door zijn geest in uw hart. En mag u zijn licht in deze wereld brengen. En dit verhaal doet me denken aan iets wat ik zelf eens meemaakte. Een vriend van mij, hij heeft in het leger gezeten en hij is meerdere keren uitgezonden. En toen hij in Afghanistan was geweest, kwam hij anders terug. Hij was altijd zo'n stoere, grote militair. Maar toen hij in Afghanistan was geweest, kwam hij gebroken terug. Hij had daar zoveel duisternis gezien. Hij had daar zoveel maten verloren. En hij had de duisternis recht in de ogen gezien. En we merkten aan hem dat hij gebonden was. Dat hij druk voelde van de duisternis, van alles wat hij daar had gezien en had meegemaakt. En ik weet nog dat we voor hem gingen bidden en dat er echt van alles loskwam. Dat het niet zomaar normale pijn was, maar dat het duisternis was die hem had gepakt. En we mochten dat verbreken in de naam van de Heer Jezus Christus. En hij zit nu nog steeds in het proces. Het is niet zo'n succesverhaal als hier, dat we zien dat deze man direct vrij werd. Maar ook vandaag de dag mogen wij bidden voor bevrijding. Mogen wij bidden voor mensen die gebonden zijn door duisternis. Die te maken hebben met duisternis. En we mochten voor mijn vriend mochten we bidden. En we mochten ook voor vergeving. Mocht hij uitspreken aan wat hij gezien had. Van de mensen waar hij van merkte. Hé, ik haat ze diep in mijn hart. Want hij had daar in de oorlog vreselijke dingen gezien. En we merkten toen hij dat ging belijden. Toen hij ervoor koos om deze mensen te vergeven. Dat er vrijheid kwam in zijn hart. En dat er vrijheid kwam in zijn hoofd. En nogmaals, hij zit nog steeds in een proces. Maar we zagen op dat moment dat er kracht is in gebed. Dat er kracht is in de naam van Jezus. En dat zien we ook in dit verhaal. Want we zien in vers 7 dat ze beginnen te roepen. En ik zeg ze, want het was ten diepste niet die man die roept. Maar het was die legio demonen die begint te roepen. Jezus, Zoon van God, wat hebben wij met u te maken? En in het Matthäus-evangelie staat dat ze ook nog zeiden. Bent u hier gekomen om ons te pijnigen voor de tijd? Nou, wat betekent dat nou? Pijnigen voor de tijd. Dat betekent voor de dag van het oordeel. Weet u, de Satan, demonen, ze weten ten diepste dat ze geoordeeld zullen worden. Ze weten dat er een dag zal komen dat Jezus zal overwinnen. Maar tot die tijd gaat de Satan rond, zegt Petrus, als een briesende leeuw. Hij probeert te pakken wie hij kan pakken. En daarom zeggen die demonen, hier bent u gekomen om ons te pijnigen voor de tijd. Waarom moeten wij weg? Wij zitten hier best. En dan staat er in het Grieks, staat letterlijk, dat ze luid aan het schreeuwen waren. Het was niet zomaar roepen, Jezus Zoon van God, waarom bent u hier gekomen? Maar het woordje kratzo, in het Grieks, dat betekent luid schreeuwen, bangmakend schreeuwen. Ze schreeuwden het luid uit. Wat doet u hier, Jezus? Wat hebben wij met u te maken? Letterlijk betekent dit. Waarom maakt u zich druk om ons? Waarom stoort u ons? Wij zitten hier prima. De duisternis vindt het prima. Zolang het licht van de wereld ze maar niet confronteert. En zien wij dat ook niet in onze wereld? Misschien kan zo'n verhaal wat ver afstaan van wat wij meemaken in ons leven. Of misschien ook helemaal niet, heeft u dit letterlijk gezien? Maar het is echt zo, de duisternis voelt zich prima. Als die maar niet wordt geconfronteerd met het licht. Maar als het wordt geconfronteerd met het licht, dan wordt het bang en dan komt het in opstand. En dan gaat het een grote mond opzetten. Maar wij mogen weten, als we die confrontatie aangaan, dat we het niet alleen hoeven te doen, maar dat we het mogen doen in de kracht van Jezus' naam. En we zien dat deze onreine geesten zich letterlijk bekend maken als legio, een legioen. Nou, ik heb dat even zitten uitzoeken. In de tijd van Jezus was een legioen in het Romeinse leger ongeveer 4000 tot 6000 man. In de geschiedenis was een Romeins legioen verschillende eenheden, verschillende grootte. Maar in de tijd van Jezus was het ongeveer tussen de 4000 en 6000 man. Dus deze demonen, deze onreine geesten, maken zich bekend als legio. En dat betekent dat ze met velen zijn. Er wordt geen specifiek aantal genoemd. Maar wat wel duidelijk is, is dat het er velen zijn. En hoe deze man gebonden is, weten we niet. Het zou kunnen dat hij bepaalde zonden had gedaan, een occult voorgeslag komt, dat hij zich bezighield met duistere zaken. Hoe het is gekomen, weten we niet. Maar één ding weten we wel. Jezus brengt bevrijding. Want Jezus zegt tegen deze demonen, ga weg uit deze man. En dan zien we in vers 10 dat deze demonen dringend smeken om ze niet weg te sturen uit die streek. Waarom wilde de duisternis nou niet weg uit die streek? Omdat het een onrein gebied was. Het was een gebied waar die varkens waren, waar de begraafplaatsen waren, en de duisternis wilde zijn op de plek waar het onrein was. En dan vragen ze aan Jezus, mogen wij in die varkens gaan? Nou, toen ik als kind dit verhaal voor het eerst hoorde, toen vond ik dat zo zielig voor die varkens. Wie herkent dat? Dat hij het zo zielig vond voor die varkens. Nou, ik had dat dus ook. Maar waarom wilden ze nu in die varkens? Ten eerste omdat die varkens waren dus onrein. En onreine geesten zoeken een onrein gebied. Ze zochten die varkens, omdat zij onrein waren. En wat je hier dus ook ziet, is dat mensen deels een vrije wil hebben. Wij kunnen nog weerstand bieden aan het kwaad in de naam van Jezus. Maar je ziet dat deze varkens geen weerstand kunnen bieden. Deze dieren kunnen geen weerstand bieden. En ze storten allemaal in de zee. En hier zie je wat de duisternis ten diepste wil. De duisternis wil mensen kapot maken. Maar halleluja, wij mogen weten dat Jezus Christus gekomen is om leven te brengen. Maar laten wij ook beseffen dat we in een oorlog leven. Dat wij leven in een oorlog tussen licht en duisternis. Laat je, lieve christen, nooit in slaap sussen. Ga niet denken dat het wel meevalt. Er is duisternis in deze wereld. En de Satan gaat ook vandaag nog steeds rond als een briesende leeuw. Maar er is hoop, want Jezus leeft. Kijk naar volgende week, kijk naar Goede Vrijdag. Jezus stierf, de duisternis dacht, we hebben Jezus te pakken. Er was een feest in het dodenrijk in de hel. Jezus is gestorven, we hebben hem. Maar wat deed Jezus? Hij versloeg de dood, de hel en de Satan op eigen terrein. En hij stond glorieus op uit de dood. Jezus leeft. Hij brengt leven. Ook in 2023. Als er 100 onderzoeken op nos.nl komen dat de kerk kleiner wordt. Als er tientallen onderzoeken komen dat de jeugd het zwaar heeft, depressief is. Dan mogen wij weten dat Jezus de wereld in zijn hand heeft. Jezus leeft. En dan geloof ik, als wij als kerk gaan bidden, als wij gaan opstaan en wij gaan beseffen dat onze identiteit in God de Vader ligt, dat we zijn zoons en dochters zijn, dat wij geroepen zijn om lichtbrengers te zijn, dan geloof ik dat er over een jaar, 5 jaar, 10 jaar, misschien 40 jaar, onderzoeken komen op nos.nl dat de kerk weer groeit. Dat de mensen tot bekering zullen komen. Dat mensen zullen kiezen om Jezus te volgen. Want we zien dat ook bij deze man. Deze man kwam terug bij zijn goede verstand. Dat lezen we in vers 15. Het was niet de man geweest die zo'n grote mond opzet. Het was niet de man geweest die zo vocht. Maar het was de duisternis in hem. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Wij moeten mensen lief hebben. Ook als ze gedrag vertonen. Waar wij van zeggen dat hoort bij de duisternis. Laten wij altijd het gedrag loskoppelen van de mens. Wij zijn geroepen om de mensen lief te hebben. En we zien dat deze man terugkwam in goed verstand. En de mensen daar in die steden, die werden er bang van. Ze waren al bang geweest van die man die geboeid was en zich losrukte. Maar ze werden nog banger toen ze hem terugzagen in goed verstand. Waarom? Omdat ze bij zichzelf dachten, hoe kan dit? Dit was toch die gek, dit was toch die psychische gestoorde man. Hoe kan hij weer normaal zijn? Ze werden bang van de kracht van Jezus Christus. En Jezus zegt dan tegen deze man, ga rond, vertel aan de mensen wat er met je gebeurd is. Met andere woorden, getuig van mijn liefde, getuig van mijn bevrijdende kracht. En vertel alle mensen dat er kracht is in de naam van Jezus Christus. Misschien denkt u wel, wat kan ik nu vandaag deze dag met dit verhaal? Nou, allereerst mag u weten en beseffen dat er een strijd is. Laat je niet in slaap sussen, maar besef dat die strijd er is. Maar besef ook dat wij als christenen geroepen zijn om als Gods vertegenwoordigers op deze aarde deze strijd te strijden. We hebben niet te strijden tegen mensen van vlees en bloed, maar tegen de machten en overheden van deze lucht. En ik wil een verhaal delen uit mijn eigen leven om mee af te sluiten. Ik denk dat iedere christen in zijn leven strijd ervaart. Ik weet het eigenlijk wel zeker. En ook wij hebben te maken, Annabel en ik ben getrouwd met Annabel, te maken met strijd. Annabel werd 2 jaar geleden, ik weet niet of ik er hier wel eens iets van gedeeld heb, werd ze ziek in de coronatijd en ze werkte als verpleegkundige. En op dit moment heeft ze long covid, misschien heb je er wel eens wat van gehoord of van gelezen. En op dit moment, in januari, heeft ze haar baan verloren. Kan ze niet meer werken als verpleegkundige. Verschrikkelijk natuurlijk. Maar ik weet nog dat wij in december aan het bidden waren. En dat wij gewoon aan God onze situatie voorleggen. En zei de Heer, wij voelen zoveel strijd. En ik merkte op dat moment bij mezelf dat ik me heel verantwoordelijk ging voelen. Van ik moet gaan voorzien voor mijn gezin. Ik moet het gaan regelen. Want Annabel verliest haar baan. En het bijzondere was dat ik de dag erna mocht ik spreken. Ergens in Friesland, in het buitenland. En ik mocht daar spreken en het was een prima dienst. Maar het bijzondere was dat na de dienst kwam er een vrouw naar me toe. Een vrouw van 80 jaar. En ze had een brood in haar handen. En ze gaf aan mij dit brood. En ik zag aan haar ogen dat ze zich een beetje schaamde. Maar ze zei, Corné, vanochtend in mijn stille tijd kreeg ik op mijn hart om een brood mee te nemen en dat aan jou te geven. En ik zag aan haar dat ze het een beetje raar vond, want ze dacht bij zichzelf, waarom moet ik een brood geven? Maar in mijn geest klikte dat meteen, want ik dacht bij mezelf en ik hoorde de Heilige Geest zeggen, dit is het dagelijks brood wat ik je geef. Ik zal voorzien, ik zal voor jullie zorgen, Corné. Maak je geen zorgen. En dat betekent niet dat de strijd nu gelijk over is. Want het is nog lastig, het is moeilijk. Annabel is ziek en we zien op dit moment geen verbetering. Maar wij mogen weten, wij mogen vertrouwen dat God voorziet. We zingen het zo vaak, een modern lied, misschien kennen jullie het. You are Jireh, you are more than enough. Jehovah Jireh, wat betekent de God die voorziet. Maar als we dat zingen, geloven we het ook echt? Nou, ik merkte dus bij mezelf ten diepste soms niet. Maar voor mij was dat brood een teken dat God zegt, ik zal voor je zorgen, ik zal met je zijn. Midden in de strijd, midden in de pijn, midden in de moeite, zegt God, ik ben erbij. En dat zegt hij ook tegen u vandaag. Ja, er is strijd. Dat is de Bijbelse realiteit. Er is een strijd in de geestelijke wereld die wij merken in de natuurlijke wereld. Maar God zegt, ik ben de overwinnaar. Ik heb de wereld in mijn hand. Johnny Cash zong het ooit. He got the whole world in his hands. Hij heeft de wereld in de hand. En hoe het ook uit de hand lijkt te lopen, bij Jezus Christus loopt het nooit uit de hand. Want Hij is het licht van de wereld. Hij heeft de dood overwonnen. En laten we dat deze week meenemen. Laten we dat vieren. Laten we vieren dat Jezus zijn leven heeft gegeven. Hij deed het. Ook voor u. Ook voor jou. Amen. Amen.